Nee hoor, ik heb geprobeerd te moeten doen wat je als Nederlander moest doen. Hè? Anderen helpen. En gelukkig heb ik het overleefd. Ja. Ja. Het had ook anders kunnen gaan hoor. Ja. Als ze geweten hadden, wij deden maar kleinigheden, hè. Maar ja, dat mocht niet. Dat wist je.
Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer, maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd opgeslagen. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren 80 namelijk een interview.
In het kader van project Drenthe in Oorlogstijd.
Zullen we beginnen met het gesprek? Met
Zou ik iets willen vertellen?
Een heleboel
vragen.
Ik ben geboren in
Friesland. Geboren in de gemeente Gieten.
De gemeente Oosterland.
Valtermond geboren.
Ja. Geboren op 6 juni.
Het is zo'n wereld.
In het eerste seizoen van De Hilte Elf hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden. Aflevering 5. Lambert Ketelaar uit Gieterveen.
We zijn vandaag 16 september 1987 in gesprek met meneer Ketelaar. Interviewer is Jelle Hagen en de heer Kuijer uit Gieten. Meneer Ketelaar, zou ik eerst even willen zeggen hoe u precies heet, waar u precies geboren bent, wanneer?
Ja, nou ik ben Lambert Ketelaar. Geboren in de gemeente Gieten, ja. Te Gieterveen. Nou, het huisadres.
Nou, dat is
Lambert.
Wanneer bent u geboren?
1-1-1917.
En u heeft altijd op Gieterveen gewoond?
Tot 1951.
De familie Ketelaar woonde al generaties lang op Gieterveen. Het was een gelovige familie en zeer betrokken bij het dorp. De ouders van Lambert hadden een boerderij waar ze groenten verbouwden en waar een paar koeien en varkens rondscharrelden. Lambert Ketelaar was de middelste van 3 broers. Hij werd in tegenstelling tot zijn vader en opa geen boer, maar landbouwvoorlichter.
Ja. Maar je kunt dus wel zeggen, ik ben plantendokter.
Plantendokter?
Plantendokter.
Ja.
Ik word gehaagd alle voorkomende planten te kennen, alle zieken in de landbouwhuizen te kennen. En dat heb ik met plezier gedaan.
Gieterveen, waar Lambert woonde, is een klein dorp in de gemeente Gieten. Je kent het dorp misschien van het vorige seizoen van de podcast. Iedereen kende elkaar goed en was bereid om elkaar te helpen. En zo ging het jaar in, jaar uit.
Erde luisteraars, we hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking.
Tot in mei 1940 de wereld ineens veranderde. Ook voor de toen 23-jarige Lambert Ketelaar.
Inderdaad is de periode aangebroken van het grootste gevaar. Deze nacht hebben de luchtmacht en de landmacht van Duitsland een aanval ingezet op Nederland.
Na de Duitse inval werd hij gemobiliseerd en moest hij vechten op de Grebbeberg in de provincie Utrecht.
Deze dagen hoor je klagen en wel 1000 dingen vragen.
Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je eendrachtig.
De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen.
Geen fanatisme, hou je optimisme.
Ik was bij de verbindingsdienst, hè, bij de Seimers. Morsecode. Prachtvak was het trouwens ook hoor. We namen op het vliegtuig. We zijn gebombardeerd door het met. En je maakt zoveel mee dat NSB'ers ons de telefoonverbinding doorknippen, al in die tijd.
Ja. Rats, kuch en bonen, is het soldatendiner.
Lambert hoorde bij de 120 mannen en jongens uit zijn gemeente die werden gemobiliseerd. Ze moesten vaak aan de andere kant van Nederland strijden tegen de Duitse opmars. Het was een angstige en onzekere tijd waar sommige mannen bij terugkeer in Gieten nog een tijd lang nachtmerries aan overhielden. Zo schreef een van hen dat hij nachtenlang lag te schreeuwen en roepen in zijn slaap.
Hollandse soldaten leven,
Het zijn mede deze ervaringen die maakten dat Lambert later besloot om in het verzet te gaan, vertelt hij de interviewer.
In 40, hebben die daar een rol bij gespeeld?
Ook mee, ja. En u hoorde Hitler nog brul dat de neutraliteit van Nederland, die zou niet gekrenkt worden in elk geval. He? Nou, en de volgende dag, vertel ik al, toen moest ik op wacht. En toen, toen waren ze er al.
De Grebbeberg, waar Lambert gemobiliseerd zat, was de plek waar in de meidagen van 1940 het heftigst gevochten zou worden. Vlak voor de oorlog uitbrak was Lambert 's avonds wachtcommandant.
En toen ging de telefoon om 10:00, en dat vergeet je ook nooit weer. En toen klonk daardoor van strijdvaardigheidstoestand 3. Nou, toen wist ik al wat ik doen moest. Er stond een grote envelop, dienstgeheim, in tijd van... van alarm openmaken. Dus ik moest die wekken, en ze moesten allemaal naar de stelling. En toen denk je, wat komt er nou? En toen keek je naar buiten en toen zag je dat allemaal vliegtuigen aankomen. Oh, die gaan naar Engeland, ja. Die gingen naar Engeland volgens ons. Maar ze waren vrij snel terug. En er waren ze een bom laatst ergens al, waar hadden ze die neergegooid. Hoe was er aan de gang?
Lang duurde de strijd niet. Op 14 mei gaf het Nederlandse leger zich over en werd Nederland bezet door de nazi's.
De burgemeester van Rotterdam verzoekt dringend toezending van matrassen, dekens en kleding aan het Centraal Depot voor dekking en kleding.
Maar we moesten naar een school in en daar moesten wij onze wapens op een bult gooien enzovoort. En toen was het eigenlijk al...
Afgelopen. Hoe voelt u dat? hoe herinnert u zich dat?
Oh, ik weet nog wel, je was woedend.
Ja?
Ja, wat moeten die mensen hier? Hè?
Hij ging niet bij de pakken neerzitten en ook zijn vrouw en moeder hielpen.
Rotterdam was toen plat gegooid, ja, al voor de capitulatie kun je wel zeggen, dat is eruit voortgekomen. Die mensen moesten geholpen worden. Hoe werd dat genoemd, dat weet ik ook niet meer. Maar mijn vrouw is meegeweest, die heeft die kinderen gehaald van Rotterdam. Ik zie nou die rook voor mij, word je nooit weer kwijt, hè. De zon die was net op Pinsdag werd. Zo verschrikkelijk was dat, hè. Door het bombardement. Wij kregen de Adrie den Hollander, een 12-jarig meisje. Die is ook jaren bij mijn moeder geweest.
En zij was niet de enige. Er kwamen nog 2 kinderen die hulp nodig hadden. En later regelde Lambert dat er ook nog een onderduiker bij zijn moeder terecht kon.
Toen die onderduiker, dat was Hans Brakman, die daar ondergedoken was, gevonden had, dat was een student. Ja, die wilde de loyaliteitsverklaring niet tekenen en zodoende was die bij ons.
En zo kwam Lambert langzaam maar zeker terecht in het verzet, samen met andere dorpsgenoten.
Nee hoor, ik heb geprobeerd te moeten doen wat je als Nederlander moest doen. Hè? Anderen helpen. En gelukkig heb ik het overleefd. Ja. Ja. Het had ook anders kunnen gaan hoor. Ja. Als ze geweten hadden, wij deden maar kleinigheden. Hè? Maar ja, dat mocht niet. Dat wist je. Als je ze tegen kon werken, dan deed je daar op allerhande terrein. Hè?
Koolzaadolie achterover drukken, kleren en bonkaarten regelen en onderduikers een plek geven en van eten voorzien. Dat waren de voornaamste werkzaamheden van de verzetsgroep in Gieten.
Ik heb nooit geen overval, daar zaten wij niet in. Wij zaten dus meer in de verzorging van onderduikers. En we hadden ook de opdracht, zodra dus de bevrijding kon, daar geloofde ik vast in. En dat is ook gekomen, hè. Anders dan moest je ook niet in het verzet gaan. Toen stond bij bovengronds.
Maar dat duurde nog even. En in de tussenliggende jaren moesten Lambert Ketelaar en zijn vrienden regelmatig ondergronds. Figuurlijk dan. Want ze gaven onderduikers uit het hele land een plekje in Gietenveen en dat ging niet zonder gevaar.
Ik heb zeker 2, 3, 4 keer ben ik uit huis geweest 's nachts. Ja. Dat men zei, nou ik zal maar weggaan. Want
er komt een razzia.
Er kwam een razzia De ziegerijsdienst noemen ze dan, hè?
Met name twee dorpsgenoten wisten de verzetsgroep keer op keer op tijd in te lichten. Dat waren politiecommandant Schoenmaker en postbode Trip.
En die belden, jongens, er kwam razzia en dan gingen we alle onderduikers in Gitterveen gingen wij langs. En die moesten dan weg.
Maar zonder die inlichting van de politie, zouden er dan wel mensen opgepakt zijn, denk je?
Ja, absoluut.
Dat wel.
Ja.
Dus het was een belangrijke...
Dan had die onderduiker bij ons aan tafel, want ze waren er al nou, een beetje om 7 uur. Die hadden aan tafel gezeten waarschijnlijk. Nee. En dan zeg je, wie is dat? En dan was die onderduiker meegegaan, maar mijn broer was ook meegegaan. En misschien had het mij ook wel opgehaald.
Ja.
En je wist ja nooit wat ze gingen halen, hè? En waar ze om kwamen. Net als ik zeg, als wij wisten, ze kan een razzia houden, dan ging voor de onderduikers. Ja. En dan denk ik heb geen last. En dan zorgen wij dat die onderduikers wegkwamen.
Soms verstopt ze zich op een hooischuur, soms in de kerk en soms zelfs in de school.
Maar er was een school ook nog, ja, je zat daar wel. Maar, maar kijk, er stond geen trap. Je ging in de gang en er zat een luik in en je moest over die balken lopen. Maar die plankjes die kon je ook nog niet dragen.
Nee.
Nou, slapen deed je ook niet s'nachts. Een dekentje nam je mee en dan ging je s'morgens voor dag en dauw. Ja, wij kwamen weer buiten.
En dat ging een tijd lang goed. Tot die ene keer.
Dat is de enige keer dat wij geen bericht kregen. Wij kregen al die bericht.
Op een zomerdag in 1944 kwam de waarschuwing niet. Er vond een inval plaats in de boerderij van de familie Nijboer aan de Hilte 11. En de familie Nijboer en Ketelaar kenden elkaar goed. Ze waren bevriend en verre familie van elkaar.
Geert Nijboer heb ik genoemd, waar dus Harm, dat was een vertrouwensadres.
Ja, wat kon je daarmee doen
dan? Nou ja, als die wat hoorde, die gaf het ook aan ons door. Hè?
Wat hoorde je?
Oh, ja, die kon ook gewaar worden dat er wat op komst was of anders iets.
Vanwege zijn beroep? Of,
Hij was landbouwer, hè? Die Geert Nijboer was een boer, ja. Was landbouwer.
Ja, ja.
Maar omdat hij zelf ook onderduikers had en er was hem nooit iets te veel. Hè? Die had ook goede boer ook en die ook financieel wel goed zat. Dus je kon alle steun van hem verwachten.
Op het moment van de onaangekondigde razzia zaten bij de familie Nijboer 2 mannen ondergedoken.
Waarom kwam er geen bericht van Schoenmaker? Want er kwam normaal toch altijd...
Die heeft geen bericht gehad. Ze zijn op eigen houtje gaan zoeken.
Ze hebben geen opdracht gekregen?
Nee, ze hebben geen opdracht gekregen.
En het initiatief ging uit van...
Ja, van... Ja. Misschien wel van de ziegerijsdienst. Wie zal het zeggen? Dat weet ik niet.
Ja.
Dat weet ik niet.
Okay. En de oudste zoon, Harm Nijboer, werd bij de inval opgepakt.
En toen hebben ze hem, ja, hij moest ook papieren tonen en hij zat in een leeftijd, dus hij is meegenomen.
Die hebben ze niet gevonden of die hebben ze
allemaal? Die hebben ze allemaal gewonnen. Ze zaten ergens verstopt dus in schuilplaatsen.
Ja.
En ze hebben net ze wisten dat ze er waren schijnbaar. Hè.
Dit verhaal komt je misschien nog bekend voor als je het eerste seizoen van de podcast hoorde. Wil je meer weten over deze bewuste nacht dat het misging op de boerderij van de familie Nijboer? Luister dan naar het eerste seizoen van De Hilte 11.
The time has come to deal the enemy a terrific blow in Western Europe.
In de maanden erna raakte de vrouw van Lambert zwanger en wachtte het dorp met spanning op de bevrijding.
Seit langem erwartete Angriff der Briten und Nordamerikaner gegen die nordfranzösische Küste hat in der letzten Nacht begonnen.
De geallieerden waren aan de winnende hand en ook de verzetsgroep van Gieterveen begon zich klaar te maken voor de bewuste dag.
Nou, je zag het dagen aankomen, of je hoorde het aankomen, laat ik zo zeggen. Hè? En je leefde al in de roes en mijn vrouw liep op plaatsen.
In april was de vrouw van Lambert hoogzwanger en, zoals dat nou helemaal gaat, zo'n bevalling kun je niet plannen. Dus toen de bevrijding aanbrak op 13 april 1945...
En daar lag ik, de deur loopt. Nee, kijk, de nacht, dat kan mijn man niet verder,
joh. Oh, wat een bar slecht weer is alle dagen. Zo hoort men o zo vaak de mensen klagen. Maar ik heb maling aan de barometer. Ik zing en fluit mijn liedje door de eter.
U was toen net bezig om vader te worden natuurlijk.
Ja.
Heeft u op die dag van de bevrijding zelf nog oude fouten Nederlanders opgehaald of zo, NSB'ers?
Op die dag, ja zeker.
Ja?
Ja. Wanneer is je wagen begonnen? Om 10:00. 9:45.
Oh,
ja, toen kwamen de tanks, maar na die tijd, ik heb met geweer op de rug, heb ik hem op in giet nagegeven.
De deur is zo rood, mijn elk kwam erin.
Oh, het was feest, gewoon weg.
Ik zie de zon, al schijnt ze niet. Jubel het uit, zing en ik fluit de volkste lied.
Ik vond het verschrikkelijk. Ja. Ik schreef een brief dat het terug moest komen.
Je hoort op de achtergrond Lamberts vrouw vertellen.
Dat heb je toen ook gedaan.
Libertus, dat was zijn achternaam. Dominee Bek was er toen nog en die zei, Lambert jong, daar moet je nog een apart naam, Liberty, vrijheid, hè. Ja. En dat werd Johan Christoph.
Libertus.
Zo hebben onze voorvaders geheten.
Ja.
Johan Christoph Libertus.
Daar kwam er bij achter.
Libertus. Vrijheid. Dat is bij het maken van deze podcast 75 jaar geleden. Je luisterde naar de laatste aflevering van het tweede seizoen van de podcast De Hilte Elf. Deze podcast maakte Hilde Boelema en ik samen. De voice-over die je hoort is van mij, Marjolein Knol. En we maakten deze podcast in opdracht van het Drents Archief en RTV Drenthe. Hulp bij de muziekkeus uit de jaren 30 en 40 kregen we van muziekredacteur Carlo Deuten. En de eindmontage deed Björn Brouwer. En natuurlijk heel veel dank aan de families van de hoofdpersonen van deze podcast. Waaronder de familie Ketelaar, Sieteke Zuiderveld en Bert Zevat. Ook dank aan de Stichting Oud Meppel en de Historische Vereniging Rode.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. To the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go,